Ben jij gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Weet dat er veel laagdrempelige hulp en online support beschikbaar is. Een overzicht daarvan vind je op de website firstaidkit.nl onder het kopje hulp zoeken.
Het zijn lang niet altijd dezelfde triggers.
Nee.
En er is ook niet echt een manier om het te vermijden. Dus hoe ga je er dan mee om?
Ja, dat is echt, nou ja, wat je zei, je gaat het ontwikkelen op een gegeven moment, hoe sterker je ook wordt. En ja, ik denk ook gewoon dingen lezen en tips van anderen lezen. Van, oh, zo doe ik het en zo doe ik het. Ja, weet je, herstel is gewoon, het is niet ook een lijn naar boven. Het is een hobbel.
Ja.
En ja, weet je, de ene keer helpt iets wel, ook het uitspreken, en de andere keer niet.
Welkom bij de First Aidcast, de podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken, want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Hey, welkom bij de First Aidcast, de podcast waarin we samen met bijzondere gasten en ervaringsdeskundigen een goed gesprek voeren over eetstoornissen. Ik ben Siane Mayam en ik zit hier omdat een aantal van mijn vrienden en vriendinnen een eetstoornis hebben of herstellende zijn van een eetstoornis. En ik wil hen graag beter begrijpen, zodat ik ze beter kan helpen. Wat mij opvalt is dat in een aantal van onze gesprekken dat we het hebben over bepaalde triggers. Denk aan social media, de mode-industrie of onze prestatiemaatschappij. Het zijn allemaal mogelijke triggers voor een eetstoornis. Om die triggers beter te kunnen begrijpen, heb ik twee gasten uitgenodigd. Naast mij zit Julia Vase. Hey, jij bent op dit moment herstellende van anorexia.
Ja.
Je hebt een platform Amor Chapters, waarmee je op Instagram inspiratie en motivatie post rondom niet alleen eetstoornissen, maar ook mentale gezondheid.
Ja, klopt. Ja, ik vind dat er heel veel triggerende dingen online staan en ik vind dat er veel meer positiviteit online moet komen, ja. Zodat we met z'n allen gewoon meer in die vibe komen en die energie. Want het is zo belangrijk om je omgeving, zeg maar, ja, goed te inrichten. Vooral als je last hebt van bijvoorbeeld een eetstoornis of ja, met je mentale gezondheid zit. En dan is het heel goed om positiviteit te lezen en daardoor gewoon je wat beter in je veld te
ja, mooi
zitten.
Dat je content maakt wat je zelf zou willen zien en waarbij je weet van dat kan ook helend zijn voor mensen.
Ja.
Naast jou zit Nicole Becking. Nicole, jij bent kinder- en jeugdpsychiater en je werkt op de eetstoornisafdeling Rintveld bij GGZ in de organisatie Altrecht.
Dat klopt.
Kan je misschien vertellen hoe het precies werkt vanuit het brein, zo'n trigger?
Oh, heb je even?
Oh, nee. De korte versie.
Oh, de korte versie. Ja, als je, ik zat hier, naar aanleiding hiertoe zat ik ook eens op te zoeken wat betekent nou eigenlijk, wat is de betekenis van een trigger? En dan kun je daar allerlei verschillende betekenissen voor krijgen. En een van die dingen is een gebeurtenisstarter. Zo wordt een trigger ook wel genoemd. En als je dan nadenkt dat triggers ontstaan doordat je gebeurtenissen meemaakt en daar sla je je slaat in je geheugen allerlei dingen op. En als je gebeurtenissen meemaakt, komt dat ook met allerlei emoties. En vaak als dus zo'n gebeurtenis niet goed verwerkt wordt, dan krijg je een beetje opgekropte emoties. Die herkennen we allemaal wel. En dat maakt dat, dat je getriggerd wordt. Als je een voorbeeld neemt dat als je in een brandend huis bent geweest en je hebt ontzettend onveilig gevoeld, je bent heel erg bang geweest en of al je familieleden wel uit dat brandende huis zijn gekomen, en dan sla je dat op in je lijf. Dus op een gegeven moment als je dan weer verder in je leven naar een haardvuurtje komt en je ruikt bijvoorbeeld die geur weer,
dan word je getriggerd.
Ja, kan dat de trigger zijn, omdat jouw lijf heeft opgeslagen, oeh, die geur, die gebeurtenis heeft weer verbinding met die brand in dat huis.
En triggert dat dan automatisch een soort van angstreactie? Omdat je denkt, oh, ik moet hier weg of ik moet dit niet doen?
Nou, het triggert dus eigenlijk dat je zegt, dat hele, alsof je weer terug in die situatie bent. Als je dan nadenkt, de triggers, die kun je een beetje opdelen of in biologisch, psychologisch en sociale factoren die daar allemaal mee te maken hebben. Dus als je biologisch kijkt, kan het zo zijn dat je genetisch aanleg hebt. Dus bijvoorbeeld eetstoornissen meer in je familie voorkomen. Maar ook biologisch kun je aan de neurobiologie denken. Om daar een voorbeeld van te geven. Als je bijvoorbeeld heel erg afvalt, dan gaat je stresssysteem staat non-stop op aan. Mm. En als je stresssysteem aanstaat, dan functioneren je hersenen gewoon anders. Dus dan zit je veel meer in die primaire vecht-vlucht-modus. En kun je dat voorste gedeelte van je hersenen, waarin je allemaal nadenkt en overdenkt en overwegingen maakt, daar kun je minder goed bij. En als je dan bedenkt, hè, dat psychologische en die sociale factoren, maakt het ook heel erg uit of je bijvoorbeeld gepest bent, of dat je angstig van aard bent of perfectionistisch van aard. En al die dingen met elkaar samen, die zorgen dat ook weer bijvoorbeeld dat stresssysteem weer meer of minder aangaat. En dus of je meer gevoelig bent voor triggers.
Welke betekenis geef jij dan aan een trigger?
Ik denk dat per trigger ook heel erg verschillend is. Maar bijvoorbeeld van iemand die bijvoorbeeld moet aankomen, die aan het herstellen is. En iemand zegt, wat zie je er goed uit? Ik zie dat je bent, ja, ziet er gewoon heel erg goed uit. Maar iemand met anorexia bijvoorbeeld, of met bulimia of een andere eetstoornis, kan dat ook heel erg opvatten als van, oh, maar ik ben dik geworden, ik moet stoppen. Ja. Maar als je de betekenis geeft van, oh, iemand zegt, ik zie er weer goed uit, je straalt weer, je hebt weer sprankeling in je ogen, ik ben blij dat het dat je gezond aan het worden bent. En als je zelf die gedachten zeg maar omzet, want dat is, nou ja, dat sterker worden waar we het al eerder over hadden, dan dan geef je ook eigenlijk een andere betekenis aan een trigger. Dat je weet van, oké, ik weet dat zo'n opmerking zoiets kan oproepen bij mij. Maar als je zelf al een beetje de tools hebt van, oké, maar iemand kan het ook zo bedoelen. En dat is ook eigenlijk wat ik probeer te delen. Van, oké, dit is helpend, dit is niet helpend. Maar ook zo kan je ermee omgaan.
Ja. Julia, ik wil even benoemen, ik vind het ontzettend dapper dat je hier zit. En weet dat dit is een veilige omgeving voor jou. Als er dingen zijn waar je niet over wil praten, dan is dat gewoon helemaal goed.
Ja.
En geef dat vooral aan.
Doei.
Ja? Ik zou graag een aantal stellingen aan jullie willen voorleggen. De eerste. Triggers zijn voor iedereen hetzelfde. Jij schudt nee, jij schudt ook nee. Waarom nee?
Jij eerst of ik?
Oh ja, gaan we hem bettelen? Ik denk, nee, absoluut niet. Ik denk dat zoveel mensen dat er zijn, zoveel triggers kunnen er zijn. En dat eigenlijk een beetje in het heel snel en kort.
Ja.
Triggers gaan over allerlei soorten gebeurtenissen. En ja, we maken allemaal wat anders mee. Dus zo kunnen er ook allerlei verschillende soorten triggers zijn. En dat kan een gebeurtenis zijn, dat kan een geur zijn, dat kan een liedje zijn, het kan een gedachte zijn. Weet je, het kan zo breed. En ieder mens is anders en dus ook de triggers.
En is het dan ook mogelijk om bijvoorbeeld gedurende je leven steeds nieuwe triggers te ontwikkelen en anderen het bijvoorbeeld weer te laten gaan?
Wat mij betreft wel, dat denk ik wel in ieder geval. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
Ja, het is gewoon super uniek en ik heb zelf ook wel gemerkt dat de ene keer is iets wel triggerend en precies hetzelfde en de volgende dag kan het heel helpend zijn als iemand iets zegt.
Ja.
En de andere dag is het echt heel erg triggerend, ja.
Waar zit dat verschil dan in voor jou? Is dat van hoe je dan misschien in je vel zit die dag?
Ja, denk ik wel, ja. Ja.
Ja.
Ik denk dat dat voor veel mensen is. Dat zie ik zelf ook wel op mijn platform, zeg maar. Dat de ene keer is iets zeggen wel goed en de andere keer niet. Bijvoorbeeld, oh, wat zie je er goed uit? En de ene keer neemt iemand dat wel heel goed op en de andere keer niet.
Ja.
Ja.
Tweede stelling. Hoe verder je bent in je herstel, hoe minder je last hebt triggers. Zie jou knikken. Ja? Waarom ja?
Nou, ik denk dat je op een gegeven moment gewoon sterker in je hele mentale gezondheid. En dan ben je ook sterker om ermee om te gaan. Van oké, je gaat op een gegeven moment ook gewoon die krachten ontwikkelen. Ik vond dat heel erg mooi in de vorige podcast. Je gaat naar de toekomst werken, zeg maar. En hoe ga je daarmee om? En ik denk ook dat dat iets is van, dat ga je ontwikkelen als je echt, ja, hoe ga je met deze dingen om? En hoe sterker je bent en hoe verder je in herstel bent, denk ik ook dat je daar beter mee om kan gaan.
Ja, ja. Want Nicole, het is dan niet dat die triggers er niet zijn, maar ze hebben dan iets minder grip op je, als ik het goed begrijp.
Ja, precies. En wat Julia net ook al zegt, als je beter in je vel zit, kun je eigenlijk meer hebben.
Ja.
Kunnen we ook, ja, als ieder mens kunnen we dat ook herkennen. Want als je slecht hebt geslapen, kun je gewoon minder hebben. En dan ben je geneigd om meer dingen persoonlijk op te vatten. En als je dan dus kwetsbaar bent voor een eetstoornis, zijn dus die triggers die daarmee te maken hebben, die raken je dan dus ook meer.
Maar dus dan, ja, dan stip je eigenlijk alweer de derde stelling aan die ik met jullie wil bespreken. Namelijk, het is altijd mogelijk om triggers te vermijden.
Nee.
Nee, hè?
Ik denk dat het meer is van, hoe ga ik met bepaalde dingen om? Want je kan, ja, je kan je omgeving op een bepaalde manier inrichten, maar je zou nooit een ander echt heel erg kunnen veranderen. Of van, oké, die kan dat niet zeggen. Ja. Of wat dan ook. Dus, oké, dit is misschien triggerend voor mij. Hoe ga ik daarmee om als zo'n situatie, ja, plaatsvindt?
Ja, en wat ik dan mooi vind bij jou is bijvoorbeeld, je kan social media niet veranderen, maar je kan wel de content die daar is, kan je wel anders aanbieden van, oké, we weten dat er misschien triggerende content is, maar dit is er ook. En dan heb je iets meer een soort van gewicht daartegen.
Ja.
En hoe kijk jij daarnaar? Je zegt dus ook, nou, het is niet mogelijk om triggers te vermijden. Wat is er wel mogelijk?
Ik denk dat je voor jezelf kan bekijken hoe je gedoseerd triggers aan kan gaan. Dus als je denkt van, ja, ik heb vandaag echt een heel erg rotdag, ja, dan is het niet slim om dingen op te gaan zoeken die je heel erg spannend vindt. Maar als je zegt, nou ja, ik heb gewoon een goede dag en dan kun je ervoor gaan. En op het moment dat je zegt, ja, ik ga dus eigenlijk allemaal dingen vermijden, dan is het lastig, want dan zie je dat je ook triggers eigenlijk toenemen, want dan krijg je eigenlijk alleen maar meer angsten.
Ja. Ja, ik herken het ook wel bij social media. Ik heb zelf dan geen eetstoornis, maar ik merk wel dat social media op sommige momenten een positief effect kan hebben op mijn mentale gezondheid. En wanneer ik minder lekker in mijn vel zit, dan kan het me ook gewoon helemaal naar beneden trekken.
Ja.
En dat is dan iets wat je nog redelijk makkelijk aan en uit kan zetten van, nou, je opent die app wel of niet. Maar je hebt je omgeving niet echt altijd in de hand.
Nee.
Dus hoe ga je daar dan mee om?
Ja, dat is echt je omgeving zo fijn mogelijk maken. En echt ook zorgen dat je niet zulke mensen bijvoorbeeld voelt van, oké, maar daar kan ik me eigenlijk mee gaan vergelijken. En als je bijvoorbeeld echt merkt van, oh, ik zit op social media, ik ga vergelijken. Delete de app even voor een dag of ga er gewoon niet op. Of ga juist iets positiefs zoeken of heb een lijstje klaar van, oké, dit kan ik gaan doen. Als ik merk dat ik, ja, getriggerd ben of een moeilijke dag heb, gewoon voor handen.
Ja. Ja, en zeg maar, je hebt het over mensen ontvolgen op Instagram, maar heb je bijvoorbeeld ook dan binnen jouw vriendengroep of jouw directe kring ook andere keuzes gemaakt? Van, oh, ik merk dat ik, als ik bij jou ben, dat ik me toch best wel getriggerd voel.
Nou, dat niet echt, maar het is wel van, je kan je grenzen aangeven bij familie en vrienden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als je gewoon wat minder in je vel zit, kan je aangeven van, hey, wil je me daarmee helpen? Want ik heb het moeilijk of dit is triggerend. Het is vooral echt praten daarover.
Ja,
hoe lastig ook.
Herken je dat?
Ja, ik zat ook te denken van aanvulling. Dus dat je dan dus juist de mensen opzoekt waar je je prettig bij voelt.
Ja.
Want daar kun je makkelijker je eigen grenzen aangeven. En zeggen van, ja, hier heb ik juist wel of niet behoefte aan. En dat is vaak wat makkelijker om het bij veilige mensen aan te geven dan dat je bij onbekenden. Dus als je helemaal niet lekker in je vel zit en je gaat naar een totaal nieuw feestje, dan kan ik me voorstellen dat dat enorm triggerend kan zijn. Maar als je dan denkt, ja, ik wil toch naar dat feestje, dan neem ik een goede vriendin mee. Een beetje de wing woman. Of de wingman, mag natuurlijk ook. En daardoor voel je je dan veel prettiger. En dan zul je ook merken, ja, dan ben je minder gevoelig voor dat wat er op je pad komt.
Ja, dus wat zijn keuzes die jullie nu bewust maken om een eigenlijk een fijnere omgeving voor jezelf te creëren?
Ja, ik kies dus vanuit mijn eigen leven, probeer ik een beetje balans te vinden tussen energie slurpende dingen en energiegevende dingen. En dus als ik dan denk, ja, als er te veel familieuitjes achter elkaar zijn, dan denk ik, oeh, nou ja, ik heb weer even wat rust nodig. Dus ik probeer ook heel veel momenten met het gezin, dat we lekker gaan wandelen. Onze ding is 's ochtends op de zondag in de Soester Duinen bijvoorbeeld wandelen. Daar krijg ik echt ook weer energie van. Het liefst nog een beetje met het zonnetje erbij. Dus dat soort dingen in balans brengen met dingen die heel veel energie kosten. En ja, je eigen fijne vrienden opzoeken. Want ja, daarmee laat je ook weer eigenlijk een beetje op.
Ja. En jij, Julia?
Ja, ik heb zoveel dingen die ik dan leuk vind om te doen of fijne dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat zelf, zeg maar, vooral als je met je mentale gezondheid of een eetstoornis struggelt, dat je een lijstje hebt van oké, dit kan ik gaan doen als ik me niet lekker in mijn vel zit. Omdat je op dat moment, vooral als je niet lekker in je vel zit, dan kan je soms best wel gaan doen denken van oh, ik zit niet lekker in mijn vel. Maar dan juist van oké, ik kan positieve muziek gaan luisteren. Ik kan bijvoorbeeld heel vrolijk worden van Disney muziek of zo. Als je dan minder in je vel zit van oh, even leuke muziek luisteren. Of schrijven vind ik ook altijd heel erg fijn.
Ja, dat helpt
dus
mij ook.
Je gedachten. Dus ja, dat is echt fijn, hè?
Ja, ja. Ook omdat je dan kunt reflecteren op de week van oh, ik had maandag best een goede dag, maar dinsdag had ik iets minder lekker in mijn vel. En dan probeer ik op zondag eigenlijk gewoon alles weer terug te lezen van oh ja, hoe was mijn week ook alweer? Want soms vergeet je dat.
Dat heb ik gisteren ook zelfs nog
gedaan. Ja, zondag altijd, inderdaad.
Maar het is opschrijven waarvoor je dankbaar bent.
Ja.
En van wat ging goed vandaag? Want soms ben je zo geneigd van oké, maar dit ging niet goed vandaag.
Daar moet ik aan werken, daar moet ik aan werken.
Ja, terwijl er zoveel mooie dingen zijn op een dag. Dus echt proberen daar ook op te focussen. En daardoor denk ik oh ja, dan ga je toch wat lekker in je vel zitten, denk ik.
Ja, toch eigenlijk een beetje die lichtpuntjes opzoeken. Als we kijken naar de triggers, welk gevoel had jij op het moment dat je werd getriggerd?
Oh, dat is bij zoveel verschillende triggers zo anders. Maar ik denk vooral eenzaamheid. Dat je je heel erg rot voelt. Dus je denkt van oké, maar ik moet nu een oplossing verzinnen of zo. En ja, als je dan kijkt naar controle of zo, is een eetstoornis of wat dan ook, is dat heel makkelijk om naar terug te grijpen. Dus ja, ik denk eenzaamheid en machteloosheid en hopeloos.
En voelde je dat gelijk of merkte je dat dan pas later als je er eigenlijk al in zat weer?
Ik denk beide, want ik denk dat je een trigger kan later ook weer wat terugkomen. Dus op het moment zelf kan het heel lastig zijn, maar ook als je erover nadenkt van oh, maar wat is er nou eigenlijk daadwerkelijk gebeurd? En dan kan je alsnog iets hebben van oh, hoe moet ik hiermee omgaan? En dan kan het je ook in één keer overspoelen.
En wat deed je dan als je bijvoorbeeld eenzaam voelde of machteloos?
Toch wel naar vriendinnen of naar familie van oh, hey, zo ging dat. Of zo gaat het. Het gaat gewoon niet zo lekker. Kunnen jullie me helpen of ondersteunen? Dus het is ook vanuit jezelf, zeg maar, vragen van oké, ik heb echt wel even hulp nodig. Maar dat vraagt ook best wel veel kracht.
Ja, ja. Maar het is wel mooi dat jij de ruimte voelde om naar je vrienden en familie uit te kunnen reiken. Dus je weet, ik kan dat gesprek met jullie aangaan in plaats van, want dat is lang niet voor iedereen zo.
Nee.
Hoe reageerden zij er dan op?
Ja, juist goed. Want het is heel erg fijn voor hun om te weten van oké, dit is nu helpend. Want ja, voor de een, wat ik net zei, voor de een is iets wel helpend en de andere is dat niet helpend. En zowel is een trigger, wat ik ook zei, het is de andere keer wel triggerend.
Ja.
En de andere keer niet. Dus echt het aangeven, ja, vindt familie gewoon ook heel erg fijn. Omdat ze het misschien ook niet weten van oké, maar hoe moet ik omgaan?
Ja, dat ze iets meer rekening met jou konden houden van hoe je er op dat moment in staat.
Ja, en hoe ook. Ja.
Ja.
En dat is fijn, want als je het aangeeft, dan weten ze ook weer dat ze jou mogen en kunnen helpen. Ja. Dat is natuurlijk heel fijn, want als je deelt met iemand, dan kun je er ook weer voor diegene zijn die je lief hebt.
Ja, en je ouders leren er ook weer wat van. Of je vrienden en vriendinnen. Het is gewoon heel belangrijk om dat je omgeving dat ook weet. Van oké, hoe kan ik daarmee omgaan? Of wat is helpend?
En ik denk ook dat je nou dan ook echt met elkaar in verbinding bent. Als je durft bloot te stellen aan elkaar.
Heerlijk.
Kijk, en er zijn heel veel momenten waarbij je er niet voor open staat. Wat je ook al eerder zei. Maar daarom vind ik het wel mooi dat wanneer je merkt van oh, ik heb het wel nodig. Dat je dat ook al aangeeft. En dat je mensen ook de kans geeft om er voor jou te zijn. Omdat ze heel graag er voor jou willen zijn. Maar soms weet je niet van, oh, wanneer kan ik het zeggen en wanneer kan ik het niet zeggen. Dus dat stukje zelfreflectie is denk ik heel waardevol hierin.
Ja.
Maar is dat iets wat je altijd al hebt gehad? Of heb je dat gewoon gaandeweg ontwikkeld?
Nee, dat in het begin was dat wel echt heel erg lastig. Want ja, ik denk vooral als je zelf ook nog niet echt weet van, oh, maar wat is nou helpend voor mij? Ja, dat moet je ook een beetje ontwikkelen. Dus ja.
En wat konden mensen dan voor jou doen die, ja, die je wel graag wilde helpen, maar dat je misschien dat er niet voor open stond omdat je daar nog niet klaar voor was?
Ja, luisteren denk ik. Of gewoon een knuffel geven. Weet je, ik denk ook dat veel mensen vaak dingen gaan invullen van, oh, maar dit is helpend voor je. Of ik doe dit wel voor je. Of in oplossingen bedenken. Terwijl soms een luisterend oor en gewoon even al je emoties er mogen laten zijn. Dus van, oké, ik voel me zo. Het is niet rationeel. Maar gewoon dat het er mag zijn. En daardoor voelt het al wel iets beter. En daardoor kan je steeds meer delen.
Ja, ja. En je zei ook van, het zijn lang niet altijd dezelfde triggers.
Nee.
En er is ook niet echt een manier om het te vermijden. Dus hoe ga je er dan mee om?
Ja, dat is echt, nou ja, wat je zei. Je gaat het ontwikkelen op een gegeven moment. Hoe sterker je ook wordt. En ja, ik denk ook gewoon dingen lezen en tips van anderen lezen. Van, oh, zo doe ik het en zo doe ik het. Ja, weet je, herstel is gewoon, het is niet ook een lijn naar boven. Het is een hobbel.
Ja.
En ja, weet je, de ene keer helpt iets wel ook het uitspreken en de andere keer niet. Ja.
Betekent dat dan ook niet dat je ze gewoon eigenlijk allemaal aan moet gaan? Dat is de manier om ermee om te gaan?
Ja. Ja. Ja, en kijken wat helpend is. Ik denk, want de een die herstelt op die manier en de ander herstelt op die manier. En ja.
Want als je aangaat, dan kan je ontdekken ja, wat voor jou helpend is.
Ja, klopt. Ja. Zonder fouten leer je ook niet.
En nu je herstellende bent, merk je dat je beter bestand bent tegen die triggers?
Ja, zeker.
Waar merk je dat aan?
Nou, dat sommige dingen gewoon niet meer zoveel voor me doen. En dan denk van, je doet het voor jezelf. En ja, dat mag ook gewoon. En je verdient het. En ja, ik weet niet. Het, als je op een gegeven moment die knop zeg maar omzet, dan denk je ook van, oké, maar ik doe het voor mezelf en niet voor een ander of zo, ja.
En hoe zou je jouw ervaring in de toekomst willen inzetten?
Nou, ik studeer verpleegkunde en ik heb nu net mijn tweede jaar afgerond. En vanaf september ga ik een minor psychologie, samenleving en verslaving doen.
Oh, leuk.
En ja, daar heb ik heel veel zin in. En dan hoop ik gewoon straks ook met mijn ervaring, ja, ook het werkveld van eetstoornissen in te gaan. Om, ja, wat ik ook zei, die erkenning of zo, dat is gewoon heel erg fijn. En ik heb zelf ook ervaringsdeskundige hulp gehad bij Human Concern. En dat vond ik zo, ja, dat vond ik gewoon heel erg helpend.
Ja.
En ja, ik denk dat ik dat als verpleegkundige bijvoorbeeld in, nou ja, Rindveld of een andere kliniek gewoon heel erg mooi kan gaan inzetten. Ja. Want ja, als je met iemand praat die het ook begrijpt of heeft meegemaakt, dan voel je gewoon begrepen. En dat vind ik fijn. Een luisterend oor zijn.
Ja. Ik vind het heel waardevol. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar onze doktoren of artsen, die hebben lang niet al die ziektes meegemaakt waar ze wel kennis over hebben. Dus
ja,
als jij enerzijds de kennis hebt en de ervaring, denk ik dat dat een hele krachtige manier is om dat in te zetten.
Ja, ik denk dat het ook nodig is. Want als ik kijk naar mijn studie, hebben we maar één les. En dat was 10 minuten, was het even over eetstoornissen. Dat zoveel voorkomt. En het is zo complex.
Laten we even kijken naar best en worst days. En dan wil ik het niet hebben over uiterlijk of gewicht of iets in die trant. Maar meer over wat het met jou heeft gedaan. En wat jij merkt bij je cliënten. Julia, begin ik bij jou. Op welk moment voelde jij het meest angstig of eenzaam in jouw eetstoornisperiode?
Ik denk op het moment wanneer ik herkennen van, oké, dit is niet meer goed, ik wil hulp. En dat het zo lang duurde voordat ik, zeg maar, hulp kon krijgen, zeg maar. Toen voelde ik me wel echt machteloos en hopeloos van, oh, maar hoe moet ik nu omgaan met allerlei dingen? Hoe kan ik nu nog staande blijven? Want ja, ik heb een probleem en nu wil ik eraan werken, maar ik moet nog heel lang wachten.
En kwam dat door die lange wachtlijsten?
Ja.
Dat is zo lastig. Dan trek je aan de bel van, oké, ik zie in dat ik hulp nodig heb.
Ja.
Help mij. En dan kun je niet geholpen worden.
Ja. En dan heb je social media en alle andere triggers die dan nog eens door blijven gaan. Ja, en daarmee omgaan. Dat is lastig en pittig.
Hoe was het voor jouw cliënten? Hebben zij ook lang op de lijst gestaan?
Ja, wisselt heel erg. sommige lang, sommige minder lang. Wat we nu zien is sinds de coronacrisis dat er een enorme toename is aan eetstoornisklachten. Dan worden dus die wachtlijsten ook gelijk weer langer. Maar daar hebben we ook met elkaar op ingespeeld. En deze podcast is daar een van de onderdelen van. En daarmee hebben we ook de firstaidkit.nl. Daar hebben we eigenlijk zo'n berg aan initiatieven die er met elkaar zijn ontwikkeld, verzameld. Ja. En daar zijn hele mooie eerste hulp handvaten om mee aan de slag te gaan. Dat is het ding, dat moet nog veel meer vindbaar worden. En ik hoor dat het steeds meer vindbaar wordt. Want dan krijg je wat minder dat machteloze gevoel.
Ja. Juist als je doorhebt van, hey, ik heb hulp nodig. En dan kan je niks krijgen, of in ieder geval.
Ja, welke laagdrempelige dingen kan ik nu wel doen, ja, totdat ik hulp krijg?
Ja. En wat was er na een moment dat je dacht van, oh, het gaat weer beter met me?
Ja, vooral weer het leven oppakken, denk ik. Het is zo... Ja, je zit zo in een bubbel op een gegeven moment van een eetstoornis. En dan, ja, als je echt weer merkt van, maar als ik herstel, komen er weer zoveel mooie dingen op mijn pad. Ik kan weer met vriendinnen afspreken, kan uitgaan. Ik kan lekker lunchen ergens, ontbijten of dineren. Lekker een koffietje of taartje halen, dansen, wandelen. Ja, gewoon de dingen weer oppakken die je daarvoor voor je eetstoornis, zeg maar, ook gewoon weer deed. En ja, dan ga je eigenlijk ook wat beter voelen van, oké, maar herstel brengt me zoveel meer dan een eetstoornis. Ja.
Nico, hoe is dat voor jou? Want herstel gaat best wel geleidelijk natuurlijk. Maar als jij dan hoort dat iemand zegt van, hey, ik ben met mijn vriendinnen lekker naar de bioscoop gegaan of wat dan ook. Zijn dat dan dingen waardoor jij denkt, oh yes, we gaan de goede kant op?
Ja, daar word ik ook altijd een beetje blij van.
Ja.
Dan kan je een beetje mee blij voelen van de leuke dingen in het leven oppakken.
Want het klinkt misschien heel klein, maar voor die persoon is het eigenlijk iets heel erg groot.
Zeker. Ja, eigenlijk al die dingen waarvan je denkt van, oh, het stroomt weer, de energie stroomt weer, daar ga je op. En wat de mensen in de vorige podcast ook al zeiden, ja, verandering kost tijd.
Ja.
En dat gaat met vallen opstaan, iedere hobbel weer per keer. En dan merk je ook weer van, oh, ik ga weer even een tijdje lekker en dan gebeurt er weer wat in je leven. En dan denk je, oh ja, shoot, het ging zo lekker. En nu niet, maar en die tijd komt dan wel weer. En dat is het mooie, ja. Dat is het leven. En er komen zoveel dingen op je af.
En voor die momenten dat ze op een gegeven moment wel weer spaak lopen. Julia zei van, nou, wat mij heel erg heeft geholpen is dat er mensen gewoon waren met wie ik kon praten, met wie ik kon zijn. Die me af en toe gewoon een knuffel gaven. Is dat ook wat jij meegeeft aan de familie en de vrienden of de mensen die willen helpen?
Ja, probeer met elkaar te delen. Want dan kan je zoeken naar wat helpt nou voor deze persoon. En dat is het oordeelloze luisteren en dat niet invullen en niet gelijk met allerlei oplossingen komen.
Wat, laten we eerlijk zijn, heel lastig kan zijn als je van iemand houdt. Omdat je denkt van, oh, kind, doe alsjeblieft dit. Maar ja, je brein denkt daar toch echt anders over. Ja.
Ik betrap mezelf er ook heel vaak op dat je dan toch gelijk automatisch in, oh, maar misschien moet je dit, misschien moet je dat. Ja, maar dat is uiteindelijk niet wat diegene helpt. Je moet toch echt zelf ontdekken wat voor jou werkt.
Want Nicole, jij werkt met patiënten met eetstoornissen. Maar door dit werk realiseerde jij dat je zelf ook een eetstoornis hebt gehad.
Ja.
Hoe kwam dat?
Hoe ik
hoe
dat ontdekte?
Ergens
wist ik dat altijd al wel. Maar als je erover na gaat denken, dan met de kennis van nu. Dan denk je nog weer eens terug. En dan denk ik, oh ja, ik heb ook zo'n hele periode dat ik 14, 15 jaar was. Stond ik dagelijks op die weegschaal. Was ik heel erg bezig, met geobsedeerd met een bepaald getal. Met een bepaalde range. Dat ik zoiets van, nou, dan moet die weegschaal dat getal. Of in ieder geval daaronder. Ja. En ik wist toen ook al wel dat het een beetje gek of vreemd was. Maar nou, was daar niet zo mee bezig. Want het gaf houvast. Dus daar was ik helemaal vol in mee bezig. En dat was ik afgevallen. En ik ben ook toen uiteindelijk bij de kinderarts geweest. Omdat het was een beetje vreemd. Want ik was heel moe en ik was afgevallen. En eigenlijk wist er niet zo goed waardoor dat kwam. Maar niemand had gevraagd over mijn eetpatroon bijvoorbeeld. Ja, dus als ik daar op terugkijk, dan denk ik, oh ja, wat vreemd. Of misschien is dat wel een terloopse vraag geweest. Maar zoals we allemaal weten, kun je het heel goed verbergen. En toen was ik daar op een andere, denk ik, manier ook wel mee bezig. Dus is het in ieder geval niet opgepikt. En uiteindelijk is dat best wel een tijdje doorgegaan. Maar is dat weer gestopt toen ik had besloten van ja, die met dat weegschaal, dat ding, dat moet ik gewoon maar stoppen. Want ik weet nog dat moment dat ik onder de douche stond en dacht, ja, welke kant gaat dit op?
Ja.
Misschien moet ik hier maar mee stoppen. En toen ik daarmee stopte, toen ging dat eigenlijk langzaam maar zeker. Was het niet meer zo'n thema, dat eten en dat wegen. En...
Ja. En hoe zet jij die learnings nu in je werk?
Oeh, ja. Ik denk dat... dat is een van de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Een hele hoop dingen heb meegemaakt. En als ik met een patiënt tegenover me zit en denk van ja, weet je, dit onderdeel is voor jou helpend in jouw traject om daar iets van mee te krijgen hoe ik dat heb aangepakt. Dan geef ik dat weer. Dus daar ben ik dan heel open in. Maar het moet wel helpend zijn voor diegene. Dus ja, niet iedereen krijgt een heel levensverhaal. Maar wel dat je denkt van, oh, maar ik herken me zo in jou. Ja. In dit en dit en dit onderdeel. Zo en zo heb ik dat toen aangepakt. Misschien kun je er wat mee. En dan ga je daarover in gesprek. Waarin dan de ene jongere zegt, oh ja, oh, dat herken ik wel. En de ander zegt, oh ja, interessant, maar niet voor mij.
Nee.
Ja. En dat mag dan ook natuurlijk. Ja.
Jij zegt dat dat je het werk in de eetstoornisproblematiek het mooiste vak vindt. Kun je dat misschien toelichten?
Ik vind het ook wel een ingewikkelde vraag. Want ik denk dat ik een hele podcast zou ermee kunnen vullen. En dat zit hem dan vooral in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Dat ik dat oprecht echt het allermooiste vak vind. Met dan de eetstoornissen specifiek. Omdat het zo complex, jij noemde het al, het is gewoon heel complex. En daar hou ik wel van. Als het te makkelijk is, dan vind ik het niet meer spannend genoeg, denk ik. Ik zal een poging wagen waarom nou die kinder- en jeugdpsychiatrie zo interessant is. Ik vind het brein namelijk iets magisch. Ik vind dat zo interessant wat het stresssysteem bijvoorbeeld allemaal weer voor invloed heeft op hoe je brein dan werkt. Daar kan ik ook heel lang over doorgaan, dat zal ik niet doen. Een ander onderdeel wat ik zo mooi vind is dat je gezinnen zo hun kwetsbare inkijk in hun leven geeft. En dat je samen eigenlijk een stukje mag optrekken met elkaar. Dat vind ik zoiets moois en bijzonders. Hoe je dan echt even in iemands leven een stukje mee op mag lopen. Als ik dan denk aan de jeugd, ja, daar gebeurt het allemaal. Ja. Dus dat is het moment waarom je kinder- en jeugdpsychiater wil zijn. Dat ben ik. Ik vind het dus echt heel erg mooi. En
is voor jou dan de essentie van jouw vak?
Ik denk contact maken. Van mens tot mens echt contact maken. En daar hebben we dan heel veel verschillende technieken voor. Heel veel verschillende soorten behandeling. En dat is ook heel mooi, want ieder mens is weer verschillend. En het ene pakketje werkt weer beter dan het andere. Maar ik denk dat de essentie van al die dingen steeds weer verbinding en contact maken is.
Laten we anders even kijken of we misschien een aantal do's kunnen bedenken in plaats van don't. Want heel vaak is het doe dit niet en doe dat niet. En dan denk je, oké, maar wat kan ik wel doen? Jij gaf dus net al een hele mooie tip. Heb jij misschien een idee voor een goede do, wat je wel kunt doen?
Ja, ik zou zeggen oordeelloos er zijn. Het kwam net al een beetje bij Julia naar voren. Dat betekent dus luisteren. Zonder dat je je eigen referentiekader er gelijk op gaat plakken. En nog een doel is bij dat luisteren, dus proberen zonder allerlei invullingen, zonder allerlei oplossingen aan te gaan dragen.
Ja.
Dat is makkelijker dan gezegd dan gedaan, want ik betrap mezelf er dus ook vaak genoeg op, omdat ik dat dus toch wel doe. Maar als je dat dan toch die neiging hebt, let daar dus daar dan op. En op het moment dat je dat doet, in plaats van in te gaan vullen, je kunt ook benoemen, ik ben nu geneigd om dan met allemaal oplossingen te komen. Maar is dat nou eigenlijk daar waar jij nu behoefte aan hebt?
Ja.
Dus door te checken waar die behoeften aan zijn.
Want we hebben het ook in een aantal podcasts hiervoor er ook over gehad van gewoon oordeelloos luisteren. Maar dat is zo lastig, omdat je het idee hebt van, oh ja, mijn visie is blijkbaar beter. En dan wil je dat zomaar onbewust op iemand opleggen, terwijl die persoon er helemaal niet op zit te wachten. En misschien werkt het helemaal niet voor die persoon. Dus hoe kan je jezelf checken dat je denkt van, oh, ik merk dat ik nu weer geneigd ben om te oordelen. Hoe kan ik dan toch of blijven doorvragen of echt luisteren naar wat die persoon zegt? Hoe doe jij dat bijvoorbeeld in je werk?
Ja, ik stel me dus altijd nieuwsgierig op. Ja. Als ik ooit mijn nieuwsgierigheid verlies, dan hoop ik dat mensen dat om me heen zeggen. Want dan moet ik, geloof ik, stoppen met mijn vak. Want zolang ik nieuwsgierig ben, weet ik dus dat ik eigenlijk altijd meer wil weten en geïnteresseerd ben in, ja. In jou als persoon tegenover me. En als ik dat dus wel doe, dat invullen, ja, dan benoem ik dat dus ook van, oh, hey, waar is dit nou iets wat in mijn hoofd zit? En heb jij daar nou ook wat aan of niet? Dus,
ja.
Nou, dus vanuit en nieuwsgierig zijn, zodat je dus daar kan doorvragen en meer kan te weten kan komen. En ja, we zijn natuurlijk ook gewoon mensen, dus we doen dit gewoon. We hebben allemaal ons eigen referentiekader, dus daar heb je het ook maar mee te doen. Mm-hmm. Maar door dat wel te checken, nou, dan kom je ergens verder. Dan blijf je met elkaar in verbinding.
Ik vind die nieuwsgierigheid inderdaad een hele goede, want wat voor mij werkt ook in mijn werk, dan als ik mensen interview, is dat ik denk van ja, maar ik weet al hoe ik hierover denk. Hoe denk jij hierover? En dat je gewoon helemaal wilt opgaan in de belevingswereld van de ander om te kunnen begrijpen van, oh, maar dan snap ik inderdaad dat dat dan zo zit en dat dat dan zo werkt. En dan heeft het niks te maken met of jij het ermee eens bent of dat dat ook zo voor jou werkt, maar dat je begrijpt waarom die persoon de keuzes maakt die maakt. En dat je dan, als ze advies willen, dan vragen ze er wel om. Het valt me ook op dat heel veel mensen gewoon wenten en hard luchten en niet om advies vragen. En dat ik mezelf daar ook op betraf van, oh, luister gewoon, wees er voor iemand. Als ze advies willen hebben, dan geef je dat. Maar probeer die persoon echt te begrijpen zonder dat je jezelf injecteert in dat verhaal. Ja. Heeft dat jou ook geholpen?
Ja, zeker. Ja, ja, echt precies wat je nu zegt. Dat is gewoon
heel erg, we hebben toen een aantal podcasts weer snel.
Ja. Nee, maar weet je, waar heb jij behoefte aan? Vraag aan diegene van, waar heb jij nu behoefte aan? En als je als persoon met eetstoornis ook een lijstje hebt van, oké, dit kan ik doen als ik me niet lekker in mijn vel zit, dan is dat al zoveel makkelijker voor jezelf en voor je omgeving. Maar ik wil ook zeggen dat het voor de omgeving ook niet altijd even makkelijk is. En als je daarin een fout maakt of iets triggerend zegt, weet je, het is oké, we maken ook fouten als mens. En ja, we bedoelen het ook goed. Ik denk dat mijn ouders ook wel eens iets hebben gezegd wat voor mij niet fijn was. En weet je, hun zijn ook mensen, ze bedoelen het ook goed. En ja, dat wil ik ook meegeven aan jou als omgeving. Als je vriendin of een vriend een eetstoornis heeft. Je kan niet altijd ook alles goed zeggen en goed doen. En ja, weet je, dat is oké.
Ja.
En daar ook niet te boos op jezelf voor zijn. Van oké, oh, ik weet niet hoe ik ermee moet omgaan. Of
ja. Ja. Nee, wat Nicole ook net benoemd is, wat voor mij ook helpt, is het benoemen. Is zeggen van, hey, ik ben lerende, ik weet niet zo goed hoe en wat, maar hoe kan ik je helpen? Of hey, misschien, ik weet niet of ik dit kan zeggen, maar ik bedoel het zo. Weet je, dus noods dat ik het maar over uitleg.
Ja, die
maar
is ook mooi.
Dat mensen weten van, hey, waarom ik dat probeer te zeggen of waarom ik dat doe.
Ja, zo bedoel ik het. Van, ik bedoel het lief, ik bedoel het goed.
Ja.
Als je merkt dat iemand toch overstuur raakt van iets. Die is wel heel mooi.
En als aanvulling, en soms is het namelijk wel nodig om juist die adviezen te gaan doen en wel iets te gaan proberen. Want wat ik ook heel veel tegenkom, is dat jongeren ook echt geen idee hebben. Die oprecht zeggen, ik weet het niet meer, vertel jij het maar.
Ja.
En dat je dan dus ook juist als omgeving zegt, nou weet je wat, dan gaan we nu in ieder geval dit proberen. En dan gaan we daarna wel kijken hoe dit uitpakte. En dan gaan we, nou, dan heb ik nog een heel wat dingen die ik zo met je zou kunnen proberen. Dus soms moet je wel invullen. En als die ander het gewoon ook echt niet weet, ga dan maar gewoon een eerste stap uitproberen.
Ja.
Nou, als je nu helemaal in paniek bent, kom, we gaan samen even een filmpje kijken. Of we gaan samen iets anders ontspannends doen. Dat wel juist gaan doen. Dus
ja, het mooie is, en dat leer ik nu ook door alle gesprekken, er is geen one size fits all. Nee. Weet je, het is natuurlijk per situatie en per persoon anders. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je hiernaar luistert en dat je denkt van, oh, er zijn bepaalde dingen die ik nog zou willen vragen, want hoe ga ik daar het beste mee om? Of ik heb dit gedaan, is dat misschien wel juist? Weet dat je ons altijd een berichtje kunt sturen op Instagram. Onze account is FirstAidCast. Daar hebben we verschillende posts over support, informatie, maar ook gewoon motivatie. Uiteraard ook jouw Instagram, benoem hem nog even.
Nou, dat is Amor Chapters. En daarnaast wil ik nog even zeggen, heb ik ook een hele leuke webshop waar je bestekjes kan kopen.
Zo cute, ik heb het gezien.
Ja, met allemaal motiverende tekstjes. En Binnenkort komen er ook dessertlepeltjes of dessertvorkjes. Die zijn nieuw, die heb ik afgelopen week zelfs ingekocht. En allemaal nieuwe teksten. Dus dat is echt, ja, daar word ik helemaal blij van.
Wat leuk. En kan je even voor de mensen die het niet kennen benoemen wat het idee erachter is en wat voor teksten er bijvoorbeeld op staan?
Het idee is om, als je met een moeilijk eetmoment bijvoorbeeld zit, om toch die woorden te zien die motiverend werken. Bijvoorbeeld, ik heb een vork met je kan het en een hartje erachter. Een mes met je bent sterker dan je denkt. En een lepel eat it to beat it, bijvoorbeeld. Dus ja, en zelfs als ik pittige momenten heb, dan vind ik het gewoon leuk om het te pakken. Van gewoon fijn. Of good morning, of sunshine, of I love you. Ik krijg ook best wel vaak aanvragen voor persoonlijke tekstjes.
Oh, cute. Yeah.
Dus dan, dat is gewoon mooi. Geef niet op. En dan, dat is misschien toch nog dat extra setje om iemand te helpen. Ja, ik word helemaal blij van als
Nee, en ik ben ook wat ik eerder zei van, hey, weet dat je alles kan zeggen wat je wil zeggen. Volgens mij ging het hartstikke goed, toch?
Ja.
Ja, dankjewel dat jullie er waren. Ik heb in ieder geval ontzettend veel geleerd en ik vind het ook mooi dat we kunnen praten over triggers zonder dat we de triggers benoemen, wat weer triggerend kan zijn voor de mensen die luisteren. Maar dat je dus ook merkt dat je dit soort gesprekken ook gewoon aan de eettafel zou kunnen hebben met je familie. Van hey, ik kan het benoemen zonder dat ik zeg maar het diepste uit mijn ziel moet laten zien wat ontzettend pijnlijk kan zijn op dat moment. Maar dat mensen wel weten van hey, zo kan je het gesprek ook ingaan zonder dat je er met heel veel pijn uitgaat.
Ja.
Dus dankjewel. Mocht jij nou hiernaar luisteren en denken van oh, dit heeft me geïnspireerd en ik zoek misschien laagdrempelige hulp, ga naar firstaidkit.nl. Voor meer informatie en een overzicht voor online support.